Dat is een mooi statement. Alles wat deze wereld mij biedt, valt in het niets bij Jezus. En ik kan op dit moment niet zoveel boe of baar meer zeggen, maar ik kan erg enthousiast zijn over Jezus. En niet alleen maar in woord, maar ook in daad. En vandaag wil ik eigenlijk met jullie nadenken over wie is nou eigenlijk Jezus? En welk beeld heb je van Jezus geschapen voor jezelf? Dat is interessant. In de afgelopen jaren zie je, als je met mensen praat, zeg maar, dat ze een bepaald facet van Jezus nodig hebben. Als je denkt aan corona, heel veel mensen hadden genezing nodig. Dus je hoorde heel vaak, ja, Jezus is de geneesheer. En dat is waar. Maar Jezus is veel meer dan dat. En wat je op een bepaald moment, wat ik gemerkt heb, is dat mensen soms een soort karikatuur maakten van Jezus. Een soort halfgebakken Jezus, zeg maar. Een stukje. Een stukje wat je nodig hebt. Een beetje wij als utilisten, wat we nodig hebben, dat zoeken we in geloof. En datgene wat we eigenlijk niet zo fijn vinden, of wat we niet geloven, of wat we niet zo handig vinden, dat zetten we aan de kant. Dat is niet zo handig. We vormen onze eigen beelden van Jezus. Wat ik in de loop van de tijd gehoord heb, is dat mensen zeggen, Gerrit, Jezus is een rebel. Dat spreekt me aan. Opstand. Tegen het gezag, zeg maar. Daarom kan ik me identificeren met Jezus. Hij was verschoppeling. Hij ging om met hoeren. Was niet populair. Dat spreekt me aan. Dat stuk van Jezus vind ik geweldig. Daar wil ik echt. Daar kan ik me mee identificeren. Anderen zeiden, nou weet je, Jezus die kon zo mooi spreken. Als een soort dichter. Met mooie, metaforisch bedachte verhalen. Je kunt er veel uithalen, maar je kunt het helemaal zelf invullen als het ware. Als je naar hem luistert, ja, het is een soort puzzeltje wat je als het ware legt. Dat is Jezus. Anderen zeiden, hij was echt een goede politicus. Zou eigenlijk een partij moeten maken, de Jezuspartij. Jezus redt, Jezus, zo'n partij. Tegen corruptie, tegen het heersende systeem. Die Jezus, die omarm ik, dat is echt mijn gedeelte van Jezus wat het dicht bij mij past. Anderen zeiden, oh, maar ik ben spiritueel. En weet je, Jezus was ook magisch. Hij was ook magisch. Hij kon op water lopen. Hij liet blinden zien. Water veranderde hij in wijn. Magische Jezus, de spirituele Jezus, die ongrijpbare Jezus, die mysterieuze Jezus, dat is echt mijn Jezus. En ik heb dat voor mezelf afgevraagd, van Jezus, wie bent u dan voor mij? Wat is dan in dat geheel eigenlijk, wat heb ik er zelf van gemaakt? Deze studie, of dit woord is eigenlijk een soort zelfreflectie op mezelf. Nadenken over wie is Jezus dan werkelijk? En het kwam ook omdat we bezig waren in onze gemeente met, oké, na corona, een aantal leiders hebben er van William al over gehoord, maar wat ga je dan doen? Ga je weer door zoals het was? Alles bleef zoals het was? Of moet je opnieuw weer gaan kijken, gemeente, wat is je plek en hoe moet je dat opstarten? En toen kwamen we op een tekst, er staat in 2 Korinther 11, vers 1... tot 3, en dan staat het volgende. Ik lees hem voor in 3 trouwens. Maar ik vrees, zegt Paulus, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Ik lees hem nog een keer. Maar ik vrees dat zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Oftewel, je kunt dus je gedachten laten bederven, zegt Paulus. Dat kan gemixt worden met wereldse gedachten. Met gedachten die niet van God zijn. Misschien wel met emotionele gedachten die bij datgene horen wat je in je leven meemaakt. Maar waardoor je Christus wat kwijtraakt. En nou is het goed om even te bekijken, want er staat weg van de eenvoud. En als je kijkt in de grondtekst wat eenvoud betekent, dat betekent dat niet alleen maar simpelheid, maar eigenlijk betekent dat zonder bijgedachten. Zonder bijbedoelingen. Jezus is Jezus zonder bijbedoelingen. Dat is wel handig om te weten, want jij en ik hebben vaak heel veel bijbedoelingen. We willen eigenlijk zoveel mogelijk toch wel ons er iets uit te halen, zeg maar. Of het ten goede voor onszelf of voor onze familie maken. Geen bijgedachten, geen bijbedoelingen, oprecht, mildheid. Dat is terug naar de eenvoud van Christus. Heeft dan te maken met zonder bijbedoelingen. Zonder dat je je eigen agenda op de voorgrond zet en zegt, ja, wacht even Jezus. U moet eigenlijk in mijn plan passen. U moet in mijn plan passen. Wij zijn inclusieve maatschappij. Daar willen we graag Jezus in masseren. Die hoort er ook bij, zeg maar. Dat is een beetje wat ik voor mezelf ontdekt heb. Zonder bijbedoelingen. En toen waren we met de Bijbelstudie aan het houden. En iemand die las een stukje voor. Gewoon een heel stukje over Jezus, dit stukje. Matteüs 14, vers 22. En er staat, en meteen dwong Jezus zijn discipelen het schip in te gaan. En voor hem uit te varen naar de overkant. Terwijl hij de menigte weg moest sturen. Jezus was op weg geweest met zijn discipelen. En een paar vond hij te druk. En dan zei hij, we gaan de boot in. Maar wat mij vooral trof, was dit. En meteen dwong Jezus. En die dwingende Jezus, dat is een lastige. Dus dat vind ik zelf wel. Ik weet niet hoe jij dat vindt, maar ik vind dat wel lastig. Jezus, die dwingt je. En ik geloof dat hij dat doet. En ik ben blij in mijn leven dat hij het doet. Maar ik vind het wel lastig. Ik vind het lastig als Jezus zegt, er is maar één weg. En dat is die. Jezus dwingt mensen. Dat vinden we in onze maatschappij vinden we dat lastig. Ik vind het in mijn leven lastig. Maar het is een facet van Jezus die belangrijk is om te ontdekken. Want als Jezus dat doet, ik las dat net al, dan doet hij dat zonder verkeerde bijbedoelingen. Sterker nog, hij heeft het beste met ons voor. Ik heb ontdekt in mijn leven, als ik Jezus laat dwingen, dan komt het de beste met me uit. Maar het belangrijkste is dan moet ik de regie gaan loslaten uit mijn eigen leven. En die heb ik zo graag vast. Ik heb zo graag dat stuk vast van mezelf, waarvan ik denk ik wil zelf besluiten. Eigenlijk weet ik het hartstikke goed. Tussendoor zul je af en toe wat van opwekking inderdaad horen. Kasper, heb je gelijk. De afgelopen weken heb ik op opwekking opgebouwd. Van 23 mei tot eergisteren. Dat heb ik ook weer afgebroken. En tussendoor pastoraat gedaan. Nazorg, ik ben hoofdnazorg in het grote terrein, zeg maar. Hoofdprogramma. En een van de dingen die ik daar elke keer weer tegenkom is dat ik mezelf moet loslaten. Want als ik denk dat ik het kan, kan ik het niet. Als iemand komt en zegt, Gerrit, wil je voor me bidden? Voor genezing, voor bevrijding. Ik heb het niet. Maar Jezus heeft het wel. En ik moet elke keer weer mezelf aan de kant leggen. Dat ik wat zegt, oh wat fijn. Wat fijn, wat mijn ego wordt gestreeld. Maar op het moment dat iemand komt met hele moeilijke, complexe situaties en problemen. Heb ik bijvoorbeeld ook gebeden tijdens de genezingsdienst. Jongens, wat een ziekte. Hoor je zo even in een paar minuten. En het enige wat we kunnen doen, is het geven aan Jezus. En zeggen, u bent de geneesheer. U kunt het ook alleen maar doen. Maar het begint bij het ontledigen van jezelf. Het opgeven van jezelf. Het stoppen met te vinden dat je het allemaal zelf wel weet. Wij in ons gezin hebben ook wat situaties de afgelopen tijd gehad waarin je een pad met het grip verliest. Waarin je niet meer weet wat je moet doen. Waarin je praktisch gezegd, geen idee. Geen idee hoe dat nou weer verder moet. En weet je, wat ben ik dan blij dat ik Jezus heb. En dat ik kan zeggen, Heer, ik weet het niet. Maar u bent meer dan genoeg. We hebben dat straks gezongen. U bent meer dan genoeg. U bent meer dan genoeg. En het verandert niets in de moeites en de situaties, maar het verandert wel mijn beeld van Jezus. Daar wil ik het vanochtend met je over hebben. Wie is die Jezus nou voor jou? Wat is het beeld wat je hebt? Wat geloof je eigenlijk ten diepste? Wat geloof je eigenlijk ten diepste? Jezus die dwong zijn discipelen om in de boot te gaan. Hij dwong dat. En soms dwingt hij jou en mij om een bepaalde weg op te gaan. En weet je, het bijzondere is, je kunt er altijd de andere kant op. Het is niet zo dat God dan zegt, nou ja, je mag niet anders. Maar uiteindelijk dringt hij als het ware. Dat doet hij ook op een andere plek. Daar zegt hij, er staat in Marcus. Even kijken, je komt nog ergens tegen. Mensen uitnodigen voor het grote feest, dat was het ja. Als hij de mensen uitnodigt voor het grote feest, dan zegt hij ook, dring hen om naar binnen te gaan. Dat is datzelfde woord, zeg maar, zonder bijbedoeling. Eigenlijk met het goede, met het beste van wat eigenlijk voor de mens de bedoeling is, zeg maar, dat, daar roept hij toe op. We worden gedrongen en we worden gedwongen om dat te doen. En in deze tijd is de vraag voor jou en voor mij, laat ik me eigenlijk wel dwingen? Mag Jezus dat doen? Mag Jezus dat doen in je leven? Mag hij zeggen, joh, het is leuk wat je hebt bedacht, maar we gaan het toch anders doen. Het is mooi dat hele plan. Je kunt er zelfs misschien wel bijbelteksten bij benoemen. Maar zo is niet wat ik wil. Dat is niet wat ik verlang. Dat is niet waar ik naar zoek. Ik zoek eenvoud. We zijn met de gemeente bezig om te zoeken. Simple church, eenvoudige kerk zijn. Wat is nou eigenlijk wat de wereld nodig heeft? En wat is het wat wij nodig hebben als volgelingen van Jezus? Wat is nou werkelijk ten diepste waar het om gaat? Waar is het waar het om gaat? En de lied wat we vaak zingen bij ons in de kerk is, dat is de eer van zijn naam. Waar het werkelijk om gaat is de eer van zijn naam. Ben jij zichtbaar als christen? Ben jij zichtbaar als Jezus volgeling? Ook al weten mensen dat niet. Dan gaan mensen naar de Witte Cross. Ik vind het mooi. Die Kasper, die bewaar ik. Dat zeg maar. Dat je uiteindelijk kunt zeggen, oké. Van de week had ik een interview met iemand van de Stentor. En dan moet je aan een niet-gelovige iets uitleggen. Dat is hartstikke lastig. Hartstikke lastig als je aan je niet-gelovige buren moet uitleggen wie Jezus is. Hoe dat dan zit. Maar weet je, uiteindelijk geloof ik dat als je Jezus wil uitleggen, moet je Jezus zien in je leven. En de eerlijkheid gebied te zeggen, als je in mijn leven meeloopt, dan zie je ook heel veel dingen niet Jezus. Maar ik hoop ergens ook dat je wel Jezus ziet. Dat je hem ontmoet in mijn keuzes. Soms in dingen doen en soms in dingen niet doen. Dat Jezus daarin zichtbaar mag worden. Welk beeld heb je van Jezus? Dat is wat ik je vraag. Ken je die Jezus die je dwingt? Die je dwingt de goede richting in. Zodat je tot je doel mag komen. En als je hem zo kent. Vertel je dat wel eens aan anderen. Jongens, Jezus die dwingt mij. Want dat is namelijk een beeld van Jezus die we een beetje kwijt zijn geraakt. Ik was in ieder geval daar het zicht op. Ik dacht bij mezelf, het was voor mij weer opnieuw een openbaring. Terwijl we rustig een bijbelstudie doen waren met een groep mensen. Dat woord dat trof me. Jezus dwingt. Oké. Waar is mijn zelfbeschikkingsrecht hier? Hoe zit het dan precies? U kunt me toch niet zomaar een bepaalde richting opdwingen. Ik heb toch ook mijn eigen keuzes. Weet je, die gedachten. Die gaan op een bepaald moment dan bewegen. Lucas 9, vers 57 staat, het gebeurde toen zij onderweg waren, dat iemand tegen hem zei, Heren, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen, de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Tegen een ander zei hij, volg mij. Maar die zei, Heren, sta mij toe dat ik wegga om mijn vader te begraven. Maar Jezus zei, laat de doden hun doden begraven. Maar u ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Weer een ander zei, Heren, ik zal u volgen, maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. Jezus zei tegen hem, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Die lieve Jezus, die geeft ons regelmatig, confronteert ons met onze eigen motieven. Dat is wat hij hier ook doet. Hij spreekt met mensen en zegt, volg mij. En die mensen hebben allemaal argumenten. De een die zegt, en ze, weet je, het aparte van argumenten zijn, ze klinken nog logisch ook. Laat me eerst mijn vader begraven, logisch toch? Laat me eerst afscheid nemen, logisch toch? Als je zoekt naar het beeld van wie Jezus is, dan heb je allemaal argumenten, heb ik in mijn eigen leven ontdekt. Mitsen en maren. Ja, maar Jezus, dat is niet, ik heb eerst nog, het is niet mijn tijd, dat. En eigenlijk wat we vaak doen is, we passen het beeld van Jezus aan onszelf aan. Aan onze eigen eisen. Aan onze eigen gedachten. Onze eigen verlangens. We hebben net gezongen, Jezus is meer dan genoeg. Dat betekent Jezus op nummer 1, op de eerste plek in mijn leven. Maar als ik naar mijn eigen leven kijk, dan ga ik regelmatig, zet ik hem op 2 of 3. Dan zet ik, andere dingen zijn belangrijker. En dit vind ik hartstikke logisch ook, dat ik dat belangrijker vind. Ik kan daar een heel argument voor vinden. Ik kan er een geweldig verhaal over houden. Maar Jezus is op zoek naar eenvoud. Zonder bijbedoelingen wil hij zeggen, joh, volg mij. Ja, mijn Heer, hoe gaat het? Volg mij, ik zorg voor je. Hij zegt in de bergrede, kijk maar naar de vogels. Kijk maar naar de bloemen. Ze maaien niet, ze zaaien niet, ze brengen niet bijeen in schuren. En toch zijn ze er. Ik zorg voor ze. Ga jij dat niet, ben jij niet veel belangrijker? Ga jij dat allemaal niet te boven? Dat is zonder bijbedoelingen. Ergens, Jezus volgen heeft alles te maken met dat je gelooft. Dat hij alles en allen in allen is. Hij zorgt voor je, no matter what. Ken je die Jezus al? Die Jezus die voor je zorgt, no matter what? Ook al is het lastig en moeilijk en zwaar. Geen uitzicht. Die Jezus. Zondagavond kwam er een meisje bij me. Ik noem hem maar even Roxanne. En die zei, Gerrit, wil je voor me bidden? En ik zei, waar kan ik voor bidden? Ik zeg, ja, ik weet niet, er zit iets vast in mijn leven. Ik weet het niet zo goed. Nou, dat was met David de Vos op de band in de grote tent. Dus het was nogal veel lawaai. Maar ik heb gebeden voor vervulling met de Heilige Geest. En vrede. Dat is wat ik op dat moment in mijn beste zijn kon bedenken. En ze kromp ineen. Ze begon te manifesteren. Er gingen demonen uit. En er kwam vervulling met de Heilige Geest. Het interessante is, ik kon zelf als mens alleen maar bidden voor vervulling met de Heilige Geest. En geloof hebben dat datgene wat ze nodig heeft, dat ze dat krijgt. Ik heb zelf daar geen idee van op dat moment. Ik ken haar niet. Ik heb geen idee. Ik weet dit omdat ik haar gevraagd heb de volgende dag, toen ik dit zag, om terug te komen. Om even over te praten van, joh, heb je door wat daar gebeurde? En weet je ook hoe je verder moet, zeg maar? En ze is gekomen, daarom weet ik het ook. Maar dat is wat het is. Jezus is genoeg, heeft te maken met, ik ben leeg van mezelf. En ik ben al heel lang christen, zeg maar. Maar ik heb gemerkt, ik moet elke keer weer opnieuw op zoek naar Jezus. Op zoek niet naar kunstjes. Hoe deed ik dat de vorige keer ook alweer? Oh, wacht eens eventjes. Dit is het probleem. Daar heb ik al een geestelijke oplossing voor. Nee, opnieuw terug naar Jezus. Opnieuw terug naar de eenvoud van het evangelie. Want God is dezelfde, maar is ook de totaal andere. Het ene moment doet hij het zo en het andere moment doet hij het zo. En ik wil hem eigenlijk niet in een vakje drukken. Dit is mijn Jezus. Als een soort, nou ja, beeld wat geen ruimte heeft om te groeien of om te bewegen. En ik wil eigenlijk ook geen enkel argument hebben waarmee ik zeg van, Jezus, als u zegt volg mij, dan om dan maar te zeggen, nou weet je, ik heb eigenlijk andere dingen, die vind ik belangrijker. Elke keer opnieuw moet ik dat onderzoeken. En weet je, terwijl ik dat de afgelopen periode aan het onderzoeken was, heb ik ontdekt hoe groot Jezus is. Jezus is God van vergeving. Bijzonder als je heel veel dingen fout hebt gedaan. En als iedereen om je heen zegt, joh, dat gaat nooit meer goed komen. Misschien moet je wel een hele tijd in de gevangenis zitten of wat dan ook. Dat gaat nooit meer goed komen. Dat Jezus zegt, nee, maar ik vergeef je. Dat klinkt goedkoop, maar dat is het niet. Hij is daarvoor aan het kruis gegaan. Jezus is de Jezus van vergeving. We waren in die werkweek met een aantal van onze cliënten. Die zijn meegegaan. En ze vinden het meest geweldige als we gewoon met een groep mensen bij elkaar zijn. En niet zo grote, niet 20.000 zeg maar. Dan raak je het overzicht kwijt. Maar als je met elkaar, we hebben de kindertenten opgezet bijvoorbeeld. Als je niet, zoals je, ik in de zorg werk, is niet aan te raden. Ik heb nu nog last van mijn handen. Maar dat samen. Dat samen iets doen, zeg maar. Samen iets bereiken. Samen op pad gaan. Samen even los van wie je bent. Dat is geweldig. Eigenlijk is dat het beeld van de gemeente. Daar is iedereen welkom, toch? Iedereen is welkom. Iedereen, je mag komen zoals je bent. Je mag komen zoals je bent. En misschien duurt het wel wat langer voordat je verandert. Maar dan mag je gewoon blijven. Wij hebben geen, tenminste dat is mijn ervaring, ik heb geen verwachting dat je binnen een jaar superchristen bent. Maar je mag gewoon in die gemeenschap, in die veiligheid, in die omgeving zijn. En daar mag je genezing ontvangen, vergeving. Vergeving van Christus, waarin hij gaat laten zien dat je echt het anders kunt gaan doen. Andere keuzes kunt gaan maken, andere vruchten kunt gaan dragen in je leven. Jezus is de Jezus van verlossing. Hij verlost. Hij verlost je van datgene wat misschien al wel heel erg lang op je rug zit. Die Jezus. Je kunt hem niet in een vakje stoppen. Hoe gaat hij dat dan verlossen? Ja, bij de ene doet hij dat door op de grond te spugen en iets van een kwakje te maken en op je ogen te smeren. Bij een ander doet hij dat anders. Er is geen manier. Maar ik geloof dat Jezus een Jezus is van verlossing. Hij verlost je van alles wat eigenlijk je aankleeft en wat je eigenlijk niet nodig hebt. Jezus is een God van genezing. We hebben het in ons eigen gezin meegemaakt. Genezing. Mijn zoon had in één keer een bult in zijn dij. Het was kanker. 18 jaar, 19 jaar. Hij stond op het punt om te gaan trouwen. Zet even alles op zijn kop. God is een God van genezing. Het werd eruit gesneden. De rest is niet meer terug te vinden. God is een God van genezing. Hij zorgt voor genezing. Hij is een God van bevrijding. Ik had het net al over die Roxanne die kwam. En het ging eruit, zeg maar. Wat belangrijk is, is dat je bevrijd wilt worden. En dat je Jezus aanroept. Dat je zegt, hier ben ik, Heere. U bent mijn enige manier waarop ik los kan komen van wat mij aankleeft. Maar hij is een God van bevrijding. Hij bevrijdt. Echt waar. Ook van die dingen die je misschien al wel 80 jaar doet. Of 30 jaar. 10 jaar. Die kleine dingetjes die eigenlijk je gewoonte zijn geworden. Waarvan je denkt, ach, heb ik een deal gemaakt met Jezus. Is niet zo belangrijk meer. Ach, ik heb mijn evangelie een beetje aangepast. Ik heb mijn Jezusbeeld een beetje aangepast. Dat past er wel in. Maar dat is niet zo. Het past er niet in. Jezus wil je ook daarvan bevrijden. Hij is ook een Jezus van verzoening. En weet je, in de gemeente van Christus hebben we verzoening nodig. Weet je waarom we dat nodig hebben? Omdat we... mijn moeder zei altijd vroeger... Je bent zo aan wies als je daar groot bent. Oftewel, en in de gemeente is dat eigenlijk precies hetzelfde. Even de vertaling. Dus je bent zo eigenwijs dat je groot bent. Oftewel, ook in de christelijke kerk hebben we verzoening nodig. Weet je waarom? Omdat het om dezelfde Jezus gaat. En of er nou evangelische gemeente boven staat, of wat er ook boven staat, zeg maar boven die kerk, dat is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Het gaat om Jezus. En als wij dan iets anders kiezen, of iets anders zingen, of een andere sprekers hebben, of wat dan ook, zeg maar, het gaat om Jezus. We hebben verzoening nodig, want Jezus heeft verzoening gebracht. En ook al zijn we het soms van harte met elkaar oneens, dan nog horen we bij Jezus. Ken je die Jezus die eigenlijk naar langs elke kerk zou gaan? Misschien zelfs langs die kerken waarvan je denkt, daar zou ik nooit komen. Daar zou ik nooit naartoe gaan. Daar komt Jezus ook gewoon binnen. En hij vraagt aan ons om de ruimte te hebben om die beweging ook te maken. Jezus is een Jezus van wedergeboorte. Hij zorgt ervoor dat je nieuw wordt. De Bijbel zegt dat het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Mag die Jezus ook nieuwheid brengen in je denken, zoals Romeinen 12 dat zegt, mag die vernieuwing brengen? Of ben je na een bepaalde tijd, ja, ik hoor bij een bepaalde stroming, bij een bepaalde gedachtegoed, daar voel ik me goed bij, mag hij iets totaal anders tot je spreken? Als thema voor opwekking was besloten, diep geraakt, dat was het thema. En aan het begin dacht ik, nou, dat is een beetje vaag, zeg maar, diep geraakt. Hoe dan? Is dat een gevoel? Ik voel me diep geraakt. Maar door de conferentie heen zagen we dat mensen diep geraakt werden op allerlei lagen, op allerlei leefgebieden, op allerlei manieren. En dat deden ze door Gods geest. Heel bijzonder om dat te zien. Om kleine woordjes te ontvangen van God. En waarin je merkt, je net even het hart van God verkondigen aan mensen wat diep mensen raakten. Die Jezus, dus hij is dezelfde. Hij kan, dat hoef je niet voor naar een conferentie, zeg maar. Dat kan ook gewoon in de gemeente. Hij is een God die diep raakt. Die van in je diepte van je hart je wil raken. Je wil leven wil geven. Je wil aanspreken. En eigenlijk wil afrekenen met het oude. Met het oude in je leven. Ik vroeg me af, Heer, hoe zit het nou bij mij, in mijn leven? Hoe is het zichtbaar, hoe bent u zichtbaar in mijn leven? Dus niet alleen maar in mijn denken, of in de boeken die ik lees, of de YouTube-filmpjes die ik kijk, of de studies die ik volg, of de podcast, of wat dan ook, zeg maar. Want we zijn rijk aan veel wijsheid. Maar wat betekent dat nou voor mij in mijn leven? Wat betekent dat, hoe werkt zich dat dan uit? En toen werd ik stilgezet bij een tekst in Openbaringen. Openbaringen 1. Er staat in vers 13. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voeten. En op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haren waren wit, als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als vuur, als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper. Gloeiend gemaakt in een oven en zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. En ik was bezig met het beeld. Wie is nou die Jezus? En Openbaringen zegt, het is een machtige God. Met kracht presenteert hij zich daar. Ongelooflijk. En als je dan soms aan het zoeken bent en je zegt, Heer, hoe kunt u dan krachtig worden in mijn leven? Hoe zit dat dan precies? Dan is dit een mooi beeld. En wat me vooral trof was dat hij had, als het ware, de sleutelbos van het rijk van de dood had hij in zijn handen. Daar heb ik heel lang in de opvang gewerkt. Maar weet je wat, degene die de sleutelbos heeft, heeft de macht. Die kan deuren sluiten. Die kan deuren openen. En Jezus die heeft de macht gekregen. En hij is machtig ook op dit moment. Hij heeft de regie gekregen. En hij heeft ook de regie op dit moment. Wat er vaak gebeurt is als we onze eigen beelden van Jezus maken, dan geven we hem eigenlijk maar regie in een stukje van ons leven. Een klein stukje. Datgene wat we toelaten. Maar hij wil eigenlijk, hij heeft de sleutels van alle gebieden van ons leven. Hij heeft de regie over alle gebieden van ons leven. Hij heeft de regie over leven en dood. En dan is het natuurlijk weer de vraag, hoe zit dat dan bij jou en bij mij? Durven we dat toe te staan? Mag Jezus in elk kamertje van ons hart, in elk gebied van ons leven regeren? Mag hij daar laten zien wie hij is? Ik heb ontdekt in die zoektocht dat er een aantal dingen dat ik weer opnieuw moet besluiten om Jezus daarin toe te laten. Om misschien wel de evangelische gewoontes die ik mezelf heb aangeleerd en gedachten, om die weer eens los te laten. En te ontdekken de hoogte en de breedte en de diepte van hemzelf, van wie Jezus is. En opnieuw te accepteren, Heer, ik heb u nodig. U bent meer dan genoeg. Daarom heb ik dat lied ook laten horen. Geef me Jezus hem alleen. Geef me Jezus anders geen. Alles wat deze wereld mij biedt, valt in het niet bij Jezus. En als je ergens, dat is eigenlijk ook mijn uitdaging voor jou. Als je ergens merkt, ja, maar wacht eens eventjes. Ergens in de wereld iets concurreert nog met Jezus. Dan komt er aardig in de buurt. Dan daag ik je vandaag uit. Om dat bij het kruis neer te leggen. En te belijden. Maar weet je, Jezus is meer dan genoeg. Meer heb je niet nodig. Echt waar, je hebt niet meer nodig. Je hebt niet meer nodig dan Jezus alleen. Alleen op hem focussen. In de moeite. Daar waar het lastig is. Daar waar je tekort komt. Je hebt Jezus nodig. Hij geeft meer dan genoeg. Hij zorgt voor je. Echt waar. Op bijzondere momenten. En toen ik dat voor mezelf ontdekte, dacht ik, oké, Heer, maar hoe kan dan die ander zien dat u in mijn leven bent en dat u ten volle tot uw doel komt in mijn leven? En toen kwam ik bij de volgende tekst uit, Matteüs 25. Wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al zijn heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen alle volken bijeengebracht worden. En zij zal van elkaar gescheiden worden, zoals de herders de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, de bok aan zijn linkerhand. En dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn: kom gezegenden van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging der wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt me te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u heeft me gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt me gekleed. Ik ben ziek geweest en u heeft me bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en drinken gegeven? Wanneer hebben we u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben we u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden: voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor een van de geringste broeders van mij gedaan hebben, hebt u het voor mij gedaan. Uiteindelijk valt dan heel veel theologie weg. En als je het hebt over Jezus volgen, dan hoeven we het helemaal niet zo moeilijk te maken. Hoe kun je Jezus volgen? Door het te zijn voor de ander. Door dat kleine beetje wat je hebt te delen aan die ander. Ik vind het mooi, want dit is heel praktisch. Jezus die zegt eigenlijk, als iemand dorst heeft, geef hem een glas water. Dat hebben we allemaal. Als iemand honger heeft, geef hem wat te eten. Dat lukt ons allemaal wel. Als iemand dorst of als iemand kleding nodig heeft. Nou, ik weet niet hoe het hier zit, maar wij hebben, behalve de voedselbank, hebben we ook een kledingbank. Is zo geregeld, zeg maar. Het zijn maar kleine dingen. Maar weet je, in die kleine dingen is Jezus zichtbaar. En ik heb ontdekt dat het aan de ene kant te maken heeft met dat de beeld van Jezus wat ik heb, dat verkleint ook mijn motivatie om naar andere mensen me uit te strekken. Maar op het moment dat ik Jezus weer groter maak en toesta in mijn leven, zeg maar, dan geeft het ook kansen voor de mensen om mij heen om Jezus te zien en te leren kennen. En de openbaring zegt eigenlijk heel simpel. Het is niet zo moeilijk om Jezus te volgen, om Jezus te dienen. Het is niet zo moeilijk om hem te verkondigen. Het zit hem eigenlijk in kleine dingen. Tijdens de opwekking hebben we grote dingen gezien. Heftige dingen meegemaakt. Maar Jezus verkondigen zit eigenlijk maar in dat kleine. oog hebben voor die ander, voor die buurman of buurvrouw. Als ik in de kerk zeg ik altijd van weet je, evangelisatie hoef je niet op straat te doen, ga maar gewoon naar die Jumbo. En spreek met die andere die ook met zo'n karretje rondloopt. Of bij de Albert Heijn, Lidl, ik maak geen specifieke reclame. Maar maakt eigenlijk niet uit. Daar waar je bent, langs de Vecht of bij de kinderboerderij of waar je ook rondloopt, zeg maar, kun je in alle rust gewoon iemand ontmoeten. En in die ontmoeting kan Jezus zijn. Maar het begint dan bij, wat is je beeld van Jezus? Want dat beeld van Jezus verkondig je namelijk naar die ander. Als het een beperkt beeld van Jezus is, beperk je je daarin ook in het vertellen van wie Jezus is voor die ander. En natuurlijk, God is veel groter dan dat. Dat is allemaal wel waar. Maar het begint ergens bij, waar ben ik mee bezig? De basis, toen de opwekking youth beweging bezig was met voorbereiden voor deze conferentie. Toen zeiden wij, we hebben als ondertitel Jezus verrassend anders. En ik geloof dat dat eigenlijk ook wel een beetje de oproep van mij voor jou is. Mag Jezus nog verrassend anders zijn in je leven? Of is het allemaal dus hetzelfde? Ach, ik weet het wel. Maar hij heeft me verbaasd, Jezus, de afgelopen dagen in die conferentie. Hij heeft me verbaasd in de manier waarop hij aan het werk was door zijn Heilige Geest. Ongelooflijk. Zoveel mensen, zoveel gesprekken, zoveel dingen gezien van Jezus. Niet van onszelf, maar van Jezus. Hij heeft me verbaasd. En ik geloof dat we soms ons moeten laten verbazen en verrassen door Jezus om wie hij is. Maar dat begint bij ons door ons beeld te verbreden. Te zeggen, Jezus, ik heb misschien u leren kennen op een bepaalde manier, maar ik wil u totaal leren kennen. Ik geloof persoonlijk dat ik de rest van mijn leven nodig heb om hem te leren kennen zoals hij is. En dan ken ik hem nog niet volkomen. Pas als ik boven ben, dan zal ik hem volkomen kennen. En tot die tijd is het volgens mij, in ieder geval in mijn beleving, mijn opdracht om hem steeds beter te leren kennen. Om niet genoeg te nemen aan de Jezus die ik ken. Niet genoeg. Ik wil onderzoeken wie hij is en meer en meer van hem gaan leren zoals hij is. Ik sprak met iemand die was opgegroeid in de kerk. En die zei op een bepaald moment, ik vind het lastig. Want eigenlijk ben ik opgegroeid in de kerk. Waarom moet ik dan zonde belijden? Dat zei hij. En ik zei, nou, maar doe je dan niks fout? Ja, maar Jezus hoefde toch niet helemaal speciaal voor mij te sterven? Dat is toch helemaal niet nodig? Ik zei, oké, dat is een lastig verhaal. Ik zeg, maar weet je, ik heb ontdekt dat ik Jezus nodig heb in mijn leven. En hoe heb ik dat ontdekt? Doordat ik in de spiegel heb gekeken, in de geestelijke spiegel heb ontdekt dat ik het zelf niet kan. Ik wil graag in connectie zijn met God, maar ik kan het uit mezelf niet. Het lukt me niet. Ik probeer het op allerlei manieren, maar het raakt me niet. Ik krijg de verbinding niet met God. En alleen maar door Jezus heb ik ontdekt dat dat lukt. En ik kwam uiteindelijk op het punt, het is bijna een soort nieuwe manier van de rijke jongeling, zeg maar. Dat hij verdrietig heen ging en zei van ja, maar ik kan er eigenlijk niks mee. Ik kan niks met dat aanbod van Jezus. Ik zei, eigenlijk zeg je dat je Jezus niet nodig hebt. Dat je het eigenlijk zelf wel kunt. Je bent wel goed genoeg van jezelf. Weet je, die nieuwe theologie die zegt, ach, we waren wel goed hoor. Voor een machine. Als je niet oppast, dan vergeet je dat je Jezus nodig hebt. Ik geloof dat je Jezus nodig hebt. Ik geloof dat in mijn eigen leven. En hoe langer ik christen ben, hoe meer ik doorheb. Ik heb Jezus nodig. Ik kan niet zonder hem. Ik wil niet zonder hem leven. Op geen enkele manier. Maar ik heb het ook nodig dat hij me verrast op een nieuwe manier. Inspireert door zijn geest, door zijn woorden, door wie hij is. Zodat ik zelf niet in slaap val. Of op automatische piloot ga wandelen. Daarom is het goed om regelmatig te onderzoeken, wie is die Jezus nou voor mij en mag hij op andere manieren je aanspreken? Laatste tekst, Galaten 6, vers 10. Laten wij dus, terwijl we de gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Jezus verrassend anders. Wij kunnen vandaag het verschil maken. Dat zei ik net al, door een glas water te geven, door te kleden, door verbinding te hebben met mensen. Maar weet je, Paulus die zegt nog iets. We moeten ook goed op elkaar letten. Als broers en zussen. We moeten goed doen voor allen, zegt de Bijbel. Maar in het bijzonder, je geloofsgenoten. Zorgen voor elkaar. Zorgen dat je oog blijft hebben voor elkaar. Want je weet je, vandaag de dag is het meer dan belangrijk dat je onderdeel bent van de gemeente. Van de geloofsgemeenschap. Dat je contact hebt met elkaar. Dat je elkaar helpt. Ook door de moeite en door de lastige periodes heen. We hebben het lastig gehad de afgelopen jaren met corona. Om contact te houden. Om goed verbonden met elkaar te zijn. Meer dan een stream of een appje of een telefoontje, zeg maar. Toch om elkaar te ontmoeten. Op anderhalve meter of hoe we dat ook deden, zeg maar. Maar ik geloof dat dat ook wel belangrijk is. Dat als je Jezus wil volgen, dat je ook je volledig inzet om die ander te dienen. Dus ook je geloofsgenoot. Misschien zelfs wel die ander waar je het helemaal niet mee eens bent. Maar die ook Jezus volgt. Jezus, verrassend anders. Dat is wat ik je toebid. Dat hij iets nieuws mag gaan laten zien in je leven. Dat hij iets van zichzelf gaat laten zien wat je nog niet ontdekt hebt. Of misschien wel datgene wat je bent kwijtgeraakt. Waar je geen zicht meer op hebt. Of waar je misschien wel een eigen redenatie voor bedacht hebt. Een eigen maniertje. Geef me Jezus hem alleen. Geef me Jezus anders geen. Alles wat deze wereld mij biedt, valt in het niet bij Jezus. Amen. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, we danken u zo je dat we over u na mogen denken. En terwijl we over u nadenken, Heer, wilt u zich openbaren in ons leven. Heer, u bent te vertrouwen. Zoals uw woord zegt, u heeft geen bijbedoelingen. U heeft maar één bedoeling, dat we tot ons doel komen zoals u ons geschapen hebt. U wil vol liefde verbonden zijn met ons als mens. En ons tot ons doel laten komen. En ik bid u zo, Heere, help ons om dat beeld van uzelf dat we misschien wel zelf gevormd hebben, Heere, om dat tegen uw licht te houden. Heere, help ons dan om te ontdekken wie u bent. Wie u werkelijk bent. En dat te omarmen. Dus, Heer, ik moet heel specifiek ook denken aan als u soms ons dringt en dwingt om een bepaalde richting op te gaan. Heer, help ons dan om die weerstand die we in onszelf hebben, om die los te laten, om met u mee te gaan. Om aan uw hand te wandelen, om u te volgen. Wat u doet is goed. Heer, en ik bid u, Heer, dat u er in ons tegemoet komt. Wil ons erin zo zegenen. Wilt u uzelf erin openbaren? Heer, we hebben een grote verwachting van u, want u bent een grote God. En ik bid u, Heer, dat u in de aankomende tijd dat in ons openbaart. Daar waar u zelf nog groter wil worden in ons denken, in ons leven, in onze keuzes. Heer, wilt u dat openbaren? En datgene wat daar tegenop staat, dat de redenaties, Heer, we willen ze slechten, we willen ze ook krachteloos verklaren in de naam van Jezus. In uw naam, Heer, we willen ons eigenlijk alleen maar op u focussen. Help ons daarbij, daar bid ik zo in de naam van Jezus. Amen.